Deel 1. Maaserij, 1970. Het grootste deel van de tijd was het alsof ik niet bestond. Om dat te begrijpen en om te begrijpen waarom Julius, mijn oudste broer, touwladders meenam als hij in de vreemde overnachtte, waarom mama altijd één oog op de oprit hield en hoe het kwam dat Amerikaanse hotelketens geen cent meer aan ons verdienden, moet ik die zoete kindertijd oprakelen. We verhuisden vaak. Het arbeidershuisje in Maaserij tegen de grens met België is het bleekst in mijn herinneringen. Op de grindtegels naast het huis lagen in het voorjaar dode paarse vogeltjes. Langs de zandweg naar het openbare zwembad was onder de struiken een verminkte, gewurgde vrouw gevonden. Ik stond op de trappers om mijn fietsje zo snel mogelijk door het rulle zand te sleuren als we de tocht door het sparrenwoud moesten maken om lekker te gaan zwemmen. Het was nog donker wanneer we 's morgens naar het aardbeienveld vertrokken om voor schooltijd zoveel mogelijk kistjes vol te plukken. Ik zat gehurkt in de zwarte aarde, omringd door gehoofddoekte Turkse matrones, terwijl de zon roodgloeiend opkwam. Daar, samen met mijn broers tussen de aardbeien ineengedoken in de natte aarde te zitten, was verreweg het prettigste en ontspannendste deel van de dag. De reusachtige Rooms-Katholieke kerk die het stadje domineerde en die we met de klas verplicht bezochten, was donker en kil. De groep kinderen die me omringde sprak een raar taaltje en had een sadistische inslag. Af en toe verdronk er een in het zwarte kanaal langs de provinciale weg. De lokale piskijker voorspelde meestal wel dat het kind in het kanaal lag, maar kon zijn gelijk pas halen als weken later het opgeblazen lichaam tussen het riet werd gevonden. Om mij van school naar huis te beschermen, gooiden Julius en Balthazar de vuistdikke stenen die de dorpsgenoten in een boog naar ons wierpen in een strakke lijn terug. Af en toe namen ze een dorpeling apart en peperden hem in dat ze mij met rust moesten laten. Het gevaarlijkst waren de jongens uit de straat met de lage witte huisjes, de achterbuurt. Het paapse tuig zette de fraaie preken van de pastoor in daden om. Engelbert was het minst militant van ons vieren. Wel beschouwd bood hij op dat moment het enige lichtpunt in het voortbestaan van ons gezin. Hij had een partij beschadigde conserveblikken op de kop getikt en begon vanuit het fietshok een winkeltje in een poging het geluk voor ons af te dwingen. Maar in het stadje delfde zelfs de Albert Heijn op het marktplein het onderspit, omdat de pastoor de gemeente op het hart drukte inkopen te doen bij de gruiter. De illegale verkoop van blikgroenten vanuit het hok achter het huis van een stel goddelozen aan de rafelrand van het stadje nam niet de gehoopte vlucht. De man die wij vader noemden lag bewegingsloos op een matras in een verduisterde kamer. Zijn naam was Leopold, maar mama noemde hem Pol. Van hem viel onze redding, op korte termijn althans, niet te verwachten. Enkele maanden eerder had hij grote opwinding geheerst dat de volwassenen bij hoge uitzondering voor enkele seconden hun vizier omhoog klapten en hun geheimen met ons deelden. De viool in huis, een erfstuk van vader Pol, kon wel eens een Stradivarius zijn. Het ding was ik weet niet waar opgedoken. Het is zeer waarschijnlijk een Stradivarius, deelde vader mee. Van de Stradivarius, de allerbeste violen ooit gemaakt, waren nog maar 3 exemplaren op de hele wereld, waarvan 1 in ons huis. Stradivarius, het was afgelopen met de vernederingen. Dit instrument is slechts geniewaardig, Yehudi Menuhin. Vader Pol hield het houten instrument voor zich, keek ernaar als naar een godswonder en hief het met 2 handen hoog boven zich in de kleine keuken. Ik vreesde dat vader in zijn woeste enthousiasme het ding tegen het lage plafond zou versplinteren. Erg sterk zag het er niet uit. Het licht van de keukenlamp bezorgde het wonderding een rode glans. Het familiestuk werd met de tederheid en de zorg die gewoonlijk baby's ten deel valt omringd en afgevoerd naar de zitkamer, buiten ons bereik. Mama, met haar dikke buik, volgde vader uitgelaten de kamer in. Zelfs zij mocht hem niet vasthouden. De deur werd achter hen gesloten. Julius en Balthazar drukten hun oor tegen de zitkamerdeur. Zoals alles in het huis was hij gemaakt van bordkarton. Zonder dat zij doorgaven wat zij vanuit de kamer opvingen, hoorden Engelbert en ik het ook wel. Vader tokkelde op het instrument. Miljoenen dollars, Yehudi Menuhin, Antonio Stradivari, Transylvaanse berken, Kroatische esdoorns. Het opgewonden gefluister zet het huis in een gloed. zoals de zon de hemel rood kleurde boven het aardbeienveld.